onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen het zevende vers van Psalm 25, Psalm 25, vers 7. Eerst luisteren naar Gods wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid, en dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit het boek Exodus, hoofdstuk 12, de versen 1 tot en met 14. Exodus 12, vers 1 tot en met 14. En na de schriftlezing zingen we het vierde vers van de 81ste psalm. Psalm 81, vers 4. De Heere nu had tot Mozes en tot Aaron in Egypteland gesproken, zeggende: dezezelfde maand zal ulieden het hoofd der maanden zijn, en zij zal u de eerste van de maanden van het jaar zijn. Spreek tot de ganse vergadering van Israël, zeggende: aan de tiende van deze maand nemen een iegelijk een lam naar de huizen der vaderen, een lam voor een huis. Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naaste aan zijn huis, naar het getal der zielen, een iegelijk nadat hij eten kan. Gij zult rekening maken naar dat lam. Gij zult een volkomen lam hebben, een manneke, een jaar oud. Van de schapen of van de geitenbokken zult gij het nemen. En gij zult het in bewaring hebben tot de 14e dag deze maand. En de ganse gemeente der vergadering van Israël zal het slachten tussen twee avonden. En zij zullen van het bloed nemen en strijken het aan de beide zijposten en aan de bovendorpel, aan de huizen in welke zij het eten zullen. En zij zullen het vlees eten in diezelfde nacht, aan het vuur gebraden met ongezuurde broden. Zij zullen het met bittere saus eten. Gij zult daarvan niet rauw eten, ook geenszins in water gekookt, maar aan het vuur gebraden, zijn hoofd met zijn schenkelen en met zijn ingewand. Gij zult daarvan ook niet laten overblijven tot de morgen, maar hetgeen daarvan overblijft tot de morgen zult gij met vuur verbranden. Aldus nu zult gij het eten, uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten, want het is des Heeren Pascha. Want ik zal in deze nacht door Egypteland gaan, en alle eerstgeborenen in Egypteland slaan, van de mensen af tot de beesten toe. En ik zal gericht oefenen aan al de goden der Egyptenaren, ik, de Heere. En dat bloed zal uw lieden tot een teken zijn aan de huizen waarin gij zijt. Wanneer ik het bloed zie, zal ik ulieden voorbij gaan. En er zal geen plaag onder ulieden ten verderven zijn, wanneer ik Egypte slaan zal. En deze dag zal ulieden wezen ter gedachtenis. En gij zult hem de Heere tot een feest vieren. Gij zult hem vieren onder uw geslachten tot een eeuwige inzetting. De tekst voor deze morgen vinden wij in Exodus 12 en daarvan het 11e vers. Exodus 12, vers 11. Aldus nu zult gij het eten. Uw lendenen zullen opgeschort zijn, uw schoenen aan uw voeten en uw staf in uw hand, en gij zult het met haast eten. Het is des Heeren Pascha. Laten wij over de bediening van Gods woord de zegen des Heren bidden. Heren, het is in uw trouwe goedheid dat u, nadat u ons weer een week gespaard hebt, en nog weer samenbrengt in uw huis rondom uw woord en getuigenis. Gij zijt het, Heren, die ons nog hebt willen verzorgen en nog willen zegenen. En in vele opzichten mogen we inderdaad zeggen dat we gezegende mensen zijn. Als wij onszelf vergelijken met zoveel anderen, met zoveel zieken, met zoveel hulpbehoevenden, met mensen die ook in hun dagelijkse leven gebrek lijden, met mensen die in wat betreft de stoffelijke noden van het bestaan geen voorziening hebben, dan mogen wij inderdaad zeggen, Heere, Gij hebt toch aan ons willen denken en Gij hebt nog voor ons willen zorgen en Gij hebt uw hand nog willen openen en ons nog willen geven tot verzadiging. O, geef dat we daar ook dankbare harten voor mogen hebben. Het is niet genoeg, Heere, maar zonder die zegeningen kan het ook niet. Zonder die zegeningen is een leven onmogelijk. Als Gij ons onthoudt, Heere, de onderhouding van ons leven, als U ons niet geeft voedsel en kleding, ach, dan kunnen we maar één ding doen. Dan kunnen wij alleen maar gaan de weg van alle vlees, dan moeten wij sterven. Maar U laat ons nog in het heden der genade en we mogen nog zijn in het land der levenden. En voor die zegeningen en voor al die weldaden willen wij U ootmoedig danken, Heere. Geef dat wij daar ook waarlijk dankbaar voor mogen zijn. En dat die dankbaarheid zich dan ook, mag uiten in een hartelijke begeerte om met al de weldaden in U te eindigen. En U er om mee groot te maken. Ja, geef dat wij de waarachtige dankbaarheid voor deze zegeningen mogen beleven, Heere, door van harte te zoeken, U te mogen kennen en U te mogen dienen. Dat is toch, Heer, het doel van ons leven. Daartoe zijn we toch op deze wereld geplaatst, opdat wij onze Schepper recht zouden kennen, Hem van harte zouden lief hebben. Maar hoe hebben wij dat doel gemist? Door de zonde, door de dwaasheid van het niet langer willen luisteren naar Uw stem, maar door gehoorzaam te worden aan de stem van de vorst der duisternis. En nu is het voor de zondige mens een situatie geworden waarin hij zijn Schepper niet meer kent en waarin hij hem niet meer van harte lief heeft. O God, wij bidden van U, wilt Gij dat genadig nog herstellen? En wilt Gij ons daartoe de levenstijd doen gebruiken om die kennis van U opnieuw te ontvangen en liefde tot U te leren beleven met ons hart? Geef dan Uw Heilige Geest in ons binnenste, Heere, en geef dat we door die Geest mogen worden onderwezen en mogen worden geleerd, en dat die Geest ons in de weg der waarheid mag brengen en in die weg mag leiden, en dat de Geest ons tot kennis der waarheid mag brengen en dat Hij ons in de kennis der waarheid mag verdiepen. Geef, o Heere, dat we dan door Uw Heilige Geest mogen leren verstaan wie wij door de zonde geworden zijn. Zondige, verloren schepselen die van U zijn afgeweken en in wie leven er grote nood gekomen is. Mensen die op weg zijn naar de eeuwigheid. Mensen die ook eeuwig zullen voortbestaan, maar die op weg zijn naar een eeuwigheid die voor ons in onze natuur staat alleen maar een buitenste duisternis kan zijn. Heere, doe ons verstaan dat we op reis zijn naar die plaats waarvan niet alleen geen terugkeer meer mogelijk is, maar waar ook geen bekering meer mogelijk is. En doe ons verstaan, o God, dat tussen het uur van onze geboorte en het uur van ons sterven de beslissing valt waar we de eeuwigheid zullen doorbrengen. Heer, als er geen verandering komt in ons hart, als er geen vernieuwing van ons leven is, dan zijn we op reis, maar dan zullen we ook op reis blijven naar die plaats van het eeuwig verderf, om daar te verzinken onder Uw toorn en gramschap, zonder ooit nog een straal der hoop te mogen ontvangen, zonder ooit nog een mogelijkheid te bezitten om U te zoeken en U te vrezen. Daar is geen evangelieprediking meer. Daar zijn geen woorden van vermaan en van uitnodiging meer. Daar is het lot voor eeuwig beslist. En vreselijk zal het zijn, zegt Uw woord, om te vallen in de handen van een levend God. Vreselijk voor de onbekeerde. Vreselijk voor hen die u niet kennen. Heren, dan mogen we onder de waarheid gezeten hebben. En dan mogen we de waarheid hebben toegestemd. Maar als het daarbij gebleven is, dan zal het inderdaad vreselijk zijn om buiten God de eeuwigheid door te brengen. Maar heren, zover is het nu nog niet. Wie weet voor hoeveel het spoedig zover kan zijn. Maar aangezien we ook nu nog in het heden der genade zijn. En aangezien we nog mogen horen, heren, wat tot onze vrede dient. Mogen wij vandaag nog weten dat u in uw genade en in uw ontferming nog naar ons vraagt. En dat er nog een mogelijkheid is om aan die welverdiende straf te ontgaan en weer tot genade te komen. We hebben in uw woord gelezen hoe gij in oude tijden in Israël dat middel der ontkoming hebt gegeven, dat bloed aan de deurposten. En dat symboliseert een nieuwtestamentische werkelijkheid, het bloed van de Heere Jezus Christus. Heren, achter dat bloed is veiligheid, maar dan moeten wij ook achter dat bloed leren schuilen. Dan moet dat bloed ook waarlijk aangebracht zijn aan de posten van ons hart. Dan moeten we er kennis aan hebben, heren. En dat is het werk van uw geest. O heren, wij bidden van uw geest dat wij die nood van ons leven mogen zien voor de eerste keer of opnieuw. Maar dat we dan ook mogen zien hoe gij in uw genade nog een weg der ontkoming hebt geopend en hoe het ook vandaag nog mogelijk is om te ontvluchten de toekomende toorn en vrede te vinden met God en behoudenis in de Heere Jezus Christus. Dat er daar vergeving van zonde is en gerechtigheid en eeuwig leven. Heere, schenk dat het evangelie dan ook vrucht mag doen in ons leven en dat het kracht mag oefenen in onze ziel voor de eerste keer of opnieuw. Omdat er ook vandaag nog door de arbeid van uw geest in ons midden zondaren in Sion geboren mogen worden. Mensen uit de nood tot u mogen worden uitgedreven. Maar ook mensen leren schuilen bij u en vrede mogen vinden in uw bloed. Want dat is het, Heere, wat we allemaal nodig hebben. Dat is het inderdaad wat van het grootste belang is in ons alle leven. Alles wat anders is, alles wat tevreden kan zijn misschien met wat godsdienstige dingen. Heren, dat is te kort voor de eeuwigheid. We moeten het bloed kennen. We moeten de kracht van dat bloed kennen. Die borg en zaligmaker die zijn bloed gegeven heeft. Die gekruisigde die zich tot in de dood heeft willen vernederen. Dat moeten we nu kennen. Dat moeten wij kennen in het uur van onze dood. Want heren, als ik het bloed zie, zegt gij, dan zal ik u voorbij gaan. Als ik het bloed zie, dan zal ik u sparen. Geef ons met deze dingen voor de eerste keer in ons leven. Of andermaal werkzaamheden. Heilige werkzaamheden aan de troon der genade. En wil ons zo bedienen uit uw volheid. Heer, u weet, we zijn vanmorgen hier samengekomen in een uur van voorbereiding voor het heilige avondmaal. En als u het ons geven wilt, dan zal op de aanstaande zondag de tafel des Heren in het midden der gemeente zijn aangericht. Vanmorgen moeten we met elkaar gaan zoeken te verstaan wat uw woord in dit verband te zeggen heeft. O Heere, doe ons dan door de verlichtende werking van uw Heilige Geest duidelijk zien wat gij tot ons zegt en wat de waarachtige voorbereiding en wat de ware zelfbeproeving ook in dit opzicht te betekenen heeft. Hoe gij wilt, Heere, dat wij zullen komen tot de tafel des Heren. En dat we mogen weten van wie gij zegt dat zij welkom zijn. Heren, doe ons naar uw woord luisteren met een heilbegeerig hart. Doe ons naar uw woord horen, Heren, met de begeerte in onze ziel om uw stem daarin te verstaan en uw wil daarin te weten. Gij weet, Heren, wat we nodig hebben. Gij kent al uw volk en kinderen. Gij kent hen in hun onderscheiden noden en behoeften. Gij kent hen in de legering van hun ziel. U kent hen in hun nood en in hun bestrijding. U kent hen met hun vragen en met hun zorgen. U kent hen, Heren, te midden van aanvechtingen U kent hen in alle worstelingen des geloofs. U kent hen in de diepten en op de hoogten. U kent hen met het klaaglied en ook met het lied der vreugde in het hart. Heren, wij bidden van u of gij aan allen geven wilt dat zij mogen verstaan wat gij tot aan hen te zeggen hebt. En wilt gij zelf in het hart bereiden om u te mogen ontmoeten in uw woord en ook in het sacrament. En wilt gij zo in uw genade aan hen denken. Heren, gedenk ook hen die niet tot uw volk en kinderen behoren. En die deswege ook niet aan de tafel des Heren een plaats hebben. Want het is alleen voor uw volk. Het is alleen voor de gekenden des Heren. De groten, maar ook de kleinen. Maar het is niet voor de vreemdelingen. Het is niet voor degene die vreemdelingen van u en van uw genade zijn. En wij bidden dan, Heren, of gij ook in dit opzicht duidelijk wilt maken in de ziel wie wel en wie niet tot de uwen behoren. En wie er plaats wel en wie er plaats niet aan de tafel des Heren is. En als we dan eerlijk tot onszelf inkeren en tot de conclusie moeten komen dat het met ons niet recht staat op weg en reis naar de eeuwigheid, Heren, dan bidden wij van u of gij die nood zo op ons hart wilt binden dat we niet langer verder durven leven zonder u en zonder uw genade, maar dat het een worstelen mag worden in onze ziel om u te mogen kennen en de kracht van uw bloed te mogen ervaren. Wilt gij zo in alle dingen met ons zijn, in luisteren, maar ook in spreken. Geef hem die uw woord bedient ook alles wat hij nodig heeft om het op de rechte wijze, op een u welbehagelijke wijze te mogen doen. En dat hij zo mag ondervinden dat u ook tot deze arbeid bekwamen wilt. Heere, doe verzoening over de vele zonden die we bedreven hebben en over het kwaad dat ons aankleeft. Er is veel, Heere, ook in de afgelopen week dat niet is naar de reinheid van uw heiligdom. Er is veel waarvoor we ons moeten schamen. Veel waarvoor we in het stof moeten buigen met oprechte schuldbelijdenis. Heere, er is geen dag geweest in ons leven in deze afgelopen week. Of het was een dag waarin we opnieuw hebben overtreden tegen uw heilig gebod. En als we daarop zien, Heere, waar zouden we de moed vandaan halen om nog tot u te naderen en nog tot u te spreken? Moet dan niet schaamte ons aangezicht bedekken? Moeten we dan niet als het ware wegvluchten van de troon van uw genade in plaats van u te bidden aan ons te gedenken in uw gunst? Heere, zo menigmaal hebt gij ons uw gunst betoogd, maar zo menigmaal hebben wij ook tegen u gezegd, wijk van mij, want aan de kennis van uw wegen hebben wij geen lust. Zo menigmaal hebben we het uitgesproken met woorden of met de daad, Heere, dat uw dienst ons niet bekoort en dat uw wet ons niet heilig en rechtvaardig en goed is, maar dat we met die wet doen wat we willen, dat we hem ook breken als ons dat uitkomt. Heere, daarom, wie zijn wij? We zijn schuldigen, we zijn onwaardigen, we zijn vijanden van u en van uw genade. We zijn mensen die u reden gegeven hebben om een weg van tegenspoed, een weg van kruis, ja, om met ons te gaan, maar ja, zelfs om ons te veroordelen. Heren, maar niettemin, ondanks onze zonden, wees nog met ontferming over ons bewogen. En wilt gij genadig onze zonden nog vergeven en onze ongerechtigheden nog wegnemen? Doe dat om redenen uit uzelf en niet om enige gerechtigheid in ons. Maar betoon ons nog dat gij het zijt die zondaren ontvangt en die met zondaren te doen wilt hebben. Heren, wij bidden ook voor degenen die hier niet konden zijn. Wij denken aan onze zieken in de eerste plaats. En voorts ook aan alle die vanwege de ouderdom of door andere redenen niet naar uw huis kunnen komen. Onder de zieken denken wij ook nu weer aan zuster de Boet die thuis is en steeds nog maar weer ernstig ziek is. Heren, u weet van haar bestaan, u weet van haar noden, u weet van alle problemen, van de lichamelijke nood, van de pijn en van de zwakte en ook van de nood der ziel. U weet er alles van, Heren, en wij bidden van u, denk aan haar in uw genade en wilt gij nog uw gunst aan haar betonen en wilt gij nog tot haar ziel spreken, want dat is het, Heren, wat ze in de eerste plaats nodig heeft, dat gij nog tot haar ziel wilt spreken en dat ze vanuit uw woord mag worden onderwezen in de dingen van uw dienst en van uw koninkrijk. Geef haar te ervaren, Heere, dat u van haar weet en dat u ook aan haar denkt. Wij bidden dat ook voor broeder Dries in het ziekenhuis in Dirksland, die daar opgenomen is in verband met trombose. Heere, u weet ook zijn omstandigheden. Wij dragen hem aan u op en wij bidden dat u ook aan hem wilt gedenken en dat u hem verzorgen wilt, zodat hij nog herstel mag vinden en dat de behandeling die hij daar ondergaat ook nog vrucht mag dragen in zijn leven. Maar laat het ook geestelijk nog een zegen met zich mee mogen brengen, Heere, opdat het tegenspoed in zijn leven ook nog gebruikt mag worden om hem geestelijk rijker te maken. Denk aan alle zieken en geef dat in alle nood en in alle tegenspoed het oog maar op u gevestigd mag zijn en dat het mag geleerd worden, Heere, om in de tegenspoeden het niet alleen van u te verwachten, maar ook te ondervinden dat gij de tegenspoeden nog gebruiken kunt om geestelijk voordeel te geven. Laat uw naam heerlijk zijn in het midden van deze wereld. Breid uw koninkrijk uit. Zorg gij ervoor dat de prediking van uw evangelie vruchten mag dragen in het leven van velen. En sterk uw knechten, opdat ze bekwaamd door u en gesterkt door uw hand in staat mogen zijn om het woord op de rechte wijze te brengen en te spreken naar het hart van Jeruzalem. Heere, wij bidden u al deze dingen, niet in onze eigen naam, maar in de naam van de Heere Jezus Christus, pleitende op zijn werk, zijn volbrachte werk. Hoor ons om zijnentwil. Amen. Laten we zingen Psalm 24, het tweede en het derde vers. 24, vers 2 en vers 3. gemeenten, vanmorgen hebben wij dus met elkaar voorbereiding voor het heilig avondmaal. Volgende week, als God het ons geeft, dan zal de tafel des Heren, de tafel van het verbond in het midden van de gemeente, staan aangericht. En dan wordt Gods volk genodigd om aan die tafel een plaats te nemen, om daar bij brood en beker te gedenken de genade en de goede tierenheid des Heren. Maar voordat dat zover is, voordat die tafel daar staat en voordat we de gang naar de tafel kunnen en mogen maken, is naar goed kerkelijk gebruik het ook onder ons zo dat we voorbereiding houden. En vandaag beginnen we een week van voorbereiding. En natuurlijk dan zoeken we in Gods woord naar een boodschap die daarover spreekt en die ons bij dat voorbereidende werk, bij dat werk van zelfonderzoek, kan leiden en kan besturen. Maar waar gaat het dan eigenlijk om in die voorbereiding? Is dat zomaar een gewoonte die we hebben aangenomen? En als dat zo niet zomaar een gewoonte is, hoe moet dat dan in die voorbereiding? Wat wordt er dan van de gemeente verwacht? Wat moeten we dan doen? Hoe moeten wij ons voorbereiden? Wel, daar spreekt onze tekst over, maar daar zegt onze tekst eigenlijk maar een gedeelte van, een klein beetje. Veel meer over die voorbereiding en over het hoe van die voorbereiding vinden wij op een prachtige wijze beschreven in ons avondmaalsformulier. En met name het eerste gedeelte van dat formulier spreekt uitdrukkelijk over, niet over hoe het avondmaal gevierd moet worden, maar hoe de voorbereiding tot de viering van dat avondmaal moet zijn. En daarom wil ik u vanmorgen eerst dat eerste gedeelte van dat formulier over die voorbereiding dus gaan lezen. Het eerste gedeelte van het avondmaalsformulier. En dan zullen we daarna zien dat verschillende van die trekken ook in onze tekst terugkomen. Ik lees u dan het eerste gedeelte van het formulier. Geliefden in de Heere Jezus Christus, hoort aan de woorden der inzetting van het heilig avondmaal van onze Heere Jezus Christus, welke ons beschrijft de heilige apostel Paulus. Ik heb van de Heere ontvangen hetgeen ik u ook overgegeven heb, dat de Heere Jezus in de nacht in welke hij verraden werd het brood nam, en als hij gedankt had, brak hij het, en zeide: neemt, eet, dat is mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Desgelijks nam hij ook de drinkbeker na het eten van het avondmaal en zeide: deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in mijn bloed. Doe dat zo dikwijls als gij die zult drinken tot mijn gedachtenis. Want zo dikwijls als gij dit brood zult eten en deze drinkbeker zult drinken, zo verkondigt de dood des Heren totdat hij komt. Zo dan wie onwaardiglijk dit brood eet of de drinkbeker des Heren drinkt, die zal schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heren. Maar de mens beproeven zichzelf en eten al zo van het brood en drinken van de drinkbeker, want die onwaardiglijk eet en drinkt, die eet en drinkt zichzelf een oordeel, niet onderscheidende het lichaam des Heren. Opdat wij dan nu tot onze troost des Heren avondmaal mogen houden, is ons voor alle dingen nodig dat wij ons tevoren recht beproeven. Ten andere dat wij het tot dat einde richten waartoe de Heere Christus het verordineerd en ingesteld heeft, namelijk tot zijn gedachtenis. De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste bedenken een iegelijk bij zichzelf zijn zonden en vervloeking, opdat hij zichzelf mishage en zich voor God verootmoedige, aangezien de toorn Gods tegen de zonde zo groot is, dat hij die eer hij ze ongestraft liet blijven aan zijn lieve zoon Jezus Christus met de bittere en smadelijke dood des kruises gestraft heeft. Ten andere onderzoeken een iegelijk zijn hart of hij ook deze gewisse belofte van God gelooft, dat hem al zijn zonden alleen om het lijden en sterven van Jezus Christus vergeven zijn en de volkomen gerechtigheid van Christus hem als zijn eigen toegerekend en geschonken is. Ja, zo volkomen, alsof hij zelf in eigen persoon voor al zijn zonden betaald en alle gerechtigheid volbracht had. Ten derde onderzoeken een iegelijk zijn conscientie, of hij ook gezind is voortaan met zijn ganse leven waarachtige dankbaarheid jegens God de Heere te bewijzen en voor het aangezicht Gods oprecht te wandelen. Insgelijks of hij zonder enige geveinsdheid alle vijandschap, haat en nijd van harte afleggende, een ernstig voornemen heeft om van nu voortaan in waarachtige liefde en eenigheid met zijn naasten te leven. Allen dan die al zo gezind zijn, die wil God gewis in genade aannemen en voorwaardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Daarentegen die dit getuigenis in hun harten niet gevoelen, die eten en drinken zichzelf een oordeel. Waarom wij ook naar het bevel van Christus en van de apostel Paulus, alle die zich met deze navolgende ergerlijke zonde besmet weten, vermanen van de tafel des Heren zich te onthouden en hun verkondigen dat ze geen deel in het rijk van Christus hebben, als daar zijn alle afgodendienaars, alle die gestorven heiligen, engelen of andere schepselen aanroepen, alle die de beelden eer aandoen, alle tovenaars en waarzeggers die vee of mensen met schades andere dingen zegenen en die aan zulke zegening geloof hechten, alle verachters van God en van zijn woord en van de heilige sacramenten, alle godslasteraars, alle die tweedracht, sekten en muiterij in kerken en wereldlijke regeringen begeren aan te richten, alle mijnedigen, alle die hun ouders en overheden ongehoorzaam zijn, alle doodslagers, kijvers en die in haat en nijd tegen hun naasten leven, alle echtbrekers, hoereerders, dronkaards, dieven, woekeraars, rovers, spelers, gierigaards en al degenen die een ergerlijk leven leiden, deze alle, zolang ze in zulke zonde blijven, zullen zich van deze spijzen, welke Christus alleen voor zijn gelovigen verordineerd heeft, onthouden, opdat hun gericht en verdoemenis niet des te zwaarder worden. Maar dit wordt ons geliefde broeders en zusters niet voorgehouden om de verslagen harten der gelovigen kleinmoedig te maken, alsof niemand tot het avondmaal des Heren gaan mocht dan die zonder enige zonde waren. Want wij komen niet tot dit avondmaal om daarmee te betuigen dat we in onszelf volkomen en rechtvaardig zijn, maar integendeel, aangezien we ons leven buiten onszelf in Jezus Christus zoeken, zo bekennen wij daarmee dat wij midden in de dood liggen. Daarom al is het dat we nog vele gebreken en ellendigheid in ons bevinden, als namelijk dat we geen volkomen geloof hebben, dat we ons ook met zulke ijver om God te dienen niet begeven als we schuldig zijn, maar dagelijks met de zwakheid van ons geloof en de boze lusten van ons vlees te strijden hebben, nochtans, desniettegenstaande, overmits ons door de genade van de Heilige Geest zulke gebreken van harte leed zijn, en wij begeren tegen ons ongeloof te strijden en naar alle geboden Gods te leven, en zo zullen wij gewis en zeker zijn dat geen zonde nog zwakheid, die nog tegen onze wil in ons overgebleven is, ons kan hinderen, dat ons God niet in genade zou aannemen en alzo deze hemelse spijze en drank waardig en deelachtig maken. Zo dient dan de voorbereiding te zijn. Het gaat over drie stukken. En dat zijn de drie stukken die we in onze catechismus terugvinden. Kennen we onze ellende? Wat weten we van de verlossing? En begeren we ook in dankbaarheid voor de Heere te leven en in waarachtige liefde met onze naasten? Aan alle die dit getuigenis in hun hart te hebben, die wil de Heere in genade aannemen en voor waardige medegenoten van de tafel van zijn Zoon Jezus Christus houden. Wel, iets van die dingen vinden wij ook terug in onze tekst. In dat hoofdstuk, Exodus 12, waar ons verteld wordt hoe de Heer het oud-testamentische sacrament van het Pascha heeft ingezet. En u weet de eerste keer dat dat oud-testamentische sacrament gegeten werd, was in de nacht waarin de verderfengel door Egypte ging. Het was in de nacht waarin Israël ook uit zou gaan uit Egypte, want ten gevolge van die verschrikkelijke tiende plaag zou Farao uiteindelijk besluiten om het volk Israël vrij te laten. Toen al de eerstgeborenen in Egypte dood waren, toen heeft Farao en toen hebben de Egyptenaren de Israëlieten als het ware uitgedreven. Dus deze oordeelsnacht over Egypte wordt de bevrijdingsnacht van het volk Israël. Er zijn heel veel dingen die gezegd kunnen worden naar aanleiding van Exodus 12. En die ook betrekking zouden kunnen hebben op het heilige avondmaal. Is natuurlijk die prachtige gedachte dat de Heere daar tegen Israël zegt dat ze bloed moeten aanbrengen op de deurposten en op de bovendorpel. En achter het bloed, en alleen daar zijn ze veilig. Als ik het bloed zie, zal ik aan u voorbij gaan. En in deze voorschriften heeft de Heere dus aan het volk Israël bekendgemaakt wat ze moesten doen. Met het bloed van het paaslam. Maar er zijn niet alleen voorschriften die te maken hebben met het bloed van het paaslam. Er zijn ook voorschriften die betrekking hebben op het vlees van het paaslam. En dat vlees, zo vinden wij beschreven in dit hoofdstuk en met name in onze tekst, moet gegeten worden. Het is niet alleen het bloed dat betekenis heeft, maar het is ook het vlees dat door de Heere rijke betekenis krijgt. En deze dingen hebben maar niet alleen te maken met het volk Israël. Deze dingen zijn nou niet alleen maar inzettingen die voor Israël golden. Natuurlijk, de ceremoniële trekken zijn voorbij gegaan. Die zijn alle vervuld en dat houden we niet meer. We hebben ook geen paaslam meer dat we slachten. En wij brengen dat bloed ook niet meer letterlijk aan de deurposten van onze huizen. En we eten het paaslam in deze zin ook niet meer. Maar toch vinden wij hierin rijke onderwijzingen. Want we weten dat door de dood van Christus, en ik ga daar nu niet breed en dieper op in, dat komt beleven en welzijn later nog wel eens. Maar we weten dat door de dood van Christus en door de bloedstorting van Christus dat oudtestamentische sacrament vervuld is. En dat de Heere in de nacht waarin hij ging sterven, de enig, de eerstgeboren zoon van God, waarin hij het zwaard van de verderfengel ging ontmoeten, dat in die nacht de Heere Jezus Christus dat oudtestamentische sacrament heeft afgeschaft en er een nieuw voor in de plaats gegeven, het sacrament van het heilige avondmaal. Hij heeft het ene verouderd verplaatst, maar tegelijk het nieuwe gegeven en zo die twee aan elkaar verbonden. En daarom wat Exodus 12 zegt, heeft in het licht van het Nieuwe Testament, in het licht van het werk van de Heere Jezus Christus, of voor ons nog rijke, diepe betekenis. En ook die voorschriften, ze worden op een nieuw testamentische wijze herhaald. En wat we in onze tekst vinden, vinden we ook in het Nieuwe Testament en toegepast op het sacrament van het heilige avondmaal. Want dat paaslam in die laatste nacht van Israëls verblijf in Egypte, dat wees zo duidelijk heen naar het paaslam. Johannes de Doper heeft hem aangewezen. Het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Paulus spreekt er in 1 Korinthe 5 van, ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Jezus Christus. En dat het allemaal op Christus betrekking heeft, dat blijkt uit zoveel dingen, meer dan ik u op kan noemen. Ik zal er een paar noemen. Duidelijk heenwijzingen, duidelijk aanwijzingen dat wat de Heer in Exodus 12 zegt, op Christus tenslotte betrekking heeft. Dat lam dat ze moesten slachten, moest een volkomen lam zijn. Zonder gebrek, zonder enig tekort. Want iets wat zelf onvolkomen en onvolmaakt is, kan nooit aan de eisen van Gods heilige wet voldoen. En iets wat onvolmaakt is, kan nooit in de plaats van een ander komen. En zo is dat in Christus vervuld. Het volkomen lam van God. We hebben gelezen, en dat noem ik als tweede trek, waaruit duidelijk blijkt dat het op Christus betrekking heeft. We hebben gelezen dat de Israëlieten dat lam moesten slachten op de 14e dag. Maar ze moesten het al afzonderen op de 10e dag. Ze moesten het al voorverordineren, een aantal dagen van tevoren. En van het lam wordt gezegd dat het voorverordineerd is, apart gesteld is door de Heere al, uitgekozen door de Heere al voor de grondlegging der wereld. Het lam moet geslacht worden. En dat ziet duidelijk op het slachten van de Heere Jezus Christus. Hij heeft zich tot een slachtoffer gegeven. Ons Pascha is voor ons geslacht. Maar voldoende over deze achtergrond. Misschien was het totaal overbodig om u te bewijzen dat dit alles betrekking heeft op de Heer Jezus Christus. Hoe het ook zij, dat offer, dat paaslam wat de Heer Jezus hier, wat Christus afbeeldt en wat God hier geeft, moet gegeten worden. En bij dat eten gelden voorschriften, en daar gaat het vanmorgen speciaal om, die de Heere heeft ingezet. Hij geeft voorschrift. Hij zegt niet tegen Israël, dat bloed moet je aan die deurposten aanbrengen en dat vlees dat moet geeten. En dan zonder verdere stipulatie en zonder verdere uitwerking. Nee, de Heere is zeer nauwkeurig in het bepalen hoe dat eten moet plaatsvinden. En met name in onze tekst vinden we daar wat van die voorschriften. Waarom doet de Heere dat? Wel, omdat hij er Israël diep van wil doordringen wat er in het eind van onze tekst staat, namelijk dat het des Heeren Pascha is. Het is niet een inzetting van mensen. Het is niet een inzetting van de oudsten in Israël of van Mozes of Aaron. Maar het is een inzetting des Heeren. Het is iets wat hij aan zijn volk geeft. En omdat hij het geeft, maakt hij ook de bepalingen hoe hij wil dat zij het gebruiken. En het staat hun niet vrij om te doen wat zij willen, om het te eten op de manier zoals zij verkiezen. Ze mogen het eten, dat is genade. Maar ze moeten het eten zoals God het van hen vraagt. Om daarin hem te erkennen, hem te eerbiedigen, hem te gehoorzamen. En als wij nu vanmorgen in de geest zo'n Israëlitisch huis binnengaan en door de deur treden en terwijl we binnengaan nog een blik werpen op dat bloed dat aangebracht is, dan vindt u aan de binnenkant van de deur de hele familie rondom de tafel. En ze zijn in een blijde stemming, hoewel die blijdschap tegelijkertijd ook weer gedrukt wordt, omdat ze weten dat dit de nacht van het oordeel is. En dat het oordeel ook hen zou moeten treffen. En dat het oordeel hen zou treffen als dat bloed er niet was. Maar de blijdschap die ze mogen smaken, en die dan tegelijk ook overschaduwd wordt door de droefheid vanwege het oordeel en vanwege de zonde waaronder zij ook liggen, die blijdschap mag toch de overhand hebben. Want het zal de nacht der bevrijding zijn. En wat doen ze als ze daar rondom de tafel vergaderd zijn? Er staat een maaltijd op die tafel. Daar is vlees van een pasgeslacht lam. En dat vlees dat is gebraden aan het vuur. Daar staat nog meer op tafel. Daar zijn ongezuurde broden. Daar is bittere saus. En wat doen ze met die maaltijd? Wat doen ze met dat eten dat daar klaar staat? Dat eten ze. Maar hoe eten ze? Als u let op de mensen die tot dat gezin behoren, dan ziet u dat ze klaar zijn om te vertrekken. Ze hebben de klederen aan. Ze hebben de gordels om hun lendenen gebonden. En zo als het ware hun klederen wat opgetrokken, opdat zij makkelijker kunnen lopen. Ze hebben de schoenen aan hun voeten. Ze hebben de staf in hun hand. En ze staan als het ware gereed. Ze staan te luisteren tot het sein gegeven wordt dat ze moeten vertrekken. En in deze houding, met hun klederen omgord, met hun schoenen aan de voeten, met de staf in de hand, terwijl ze als het ware haast hebben om weg te gaan, eten ze van dat Pascha des Heren. Ze doen het achter het bloed. Daar zijn ze veilig. Alleen achter het bloed kan de maaltijd des Heren gegeten worden. Alleen door waarachtig geloof in de reddende kracht van het bloed van het lam kan de maaltijd des Heren tot zegen zijn. Ik zeg er niet meer van, ik hoop er volgende week nader op in te gaan. Dat achter het bloed alleen en door de waarachtige geloofsbeoefening in de kracht van het bloed, de bediening van het sacrament ons alleen tot zegen kan zijn. En zo staan ze daar. En zo eten ze daar. Die gordel om de lendenen. Omdat anders, als die gordel er niet is, die klederen zo lang naar beneden hangen. En ze het lopen bemoeilijken, maar bovendien, die klederen die komen als ze op de grond hangen ook met het stoffen, met het vuil in aanraking, en dan worden ze maar besmeurd. Vandaar dat de oosterling zijn kleed optrok tot boven de enkels, om gemakkelijker te kunnen lopen. Die schoenen aan de voeten, duidelijk ook weer een herinnering en een aanwijzing dat ze klaar zijn om te gaan. Staf in de hand, de pelgrimstaf, waar ze op hun pelgrimsreis op moeten leunen en steunen. En deze dingen, zo zei ik, zijn nu ook van betekenis als het gaat op de voorbereiding voor het heilige avondmaal. Maar zegt u, dat kan ik niet begrijpen, dat lijkt mij toch erg vreemd om dit nu toe te passen op het sacrament van het avondmaal. Gij zult het met haast eten, maar zo doen we toch niet aan de tafel des Heren. We komen toch niet haastig tot de tafel om haastig te eten en haastig weer naar onze plaats in de bank terug te gaan. Het is toch geen gebeuren waarbij we jachtig zijn en gejaagd? Nee, zeker niet. In die zin niet. In die zin juist helemaal niet. Dan moet alles met orde en met rust en met stichting gebeuren. En toch moeten deze voorschriften uit onze tekst nagekomen worden. Niet in een letterlijke, maar in een geestelijke zin. Gaat u maar na, die Israëlieten, die waren in het diensthuis der zonde. Daar hadden ze lange tijd verlangd naar het moment waarop de deur van dat diensthuis een keer open zou gaan. En waarin zij dan zouden kunnen worden vrijgelaten. Ze wilden zo graag weg. Hoe weten we dat? Wel, dat lezen wij in Exodus 2. En het geschiedde na vele deze dagen, als de koning van Egypte gestorven was, dat de kinderen Israël zuchten en schreeuwden over de dienst. En hun gekrijt over hun dienst kwam op tot God. Dat bewijst toch wel dat ze verlangden om weg te kunnen. Ze zuchten en ze schreeuwden over hun dienst en ze riepen tot God uit de ellende. Hun gebed steeg op tot de Heere, want de Heere hoorde hun gekerm, zo staat er in het 24ste vers. Deze mensen verlangen om weg te gaan. Ze roepen tot de Heere in hun nood. En zo was het met Israël. Dus als dan die boodschap tot Israël komt dat ze nu in deze nacht mogen weggaan en dat nu de tijd van hun bevrijding is aangebroken en dat nu door de genade Gods de deur van het diensthuis zal worden opengeworpen, nu kunt u begrijpen dat ze bereid zijn, direct bereid zijn om weg te gaan. Er is geen ene Israëliet die zegt, oh, ik heb mijn werk voor vandaag nog niet klaar, ik moest nog zoveel stenen bakken, dat moet ik eerst nog afmaken. Nee, ze hebben haast om weg te gaan, want die blijde tijding, dat evangelie van hun bevrijding heeft geklonken, en ze talmen niet, maar ze hebben haast. En als de Heere zegt, gij zult dat maal met haast eten, dan doen ze het ook in haast, met hun lendenen om God en hun voeten geschoeid en de staf in de hand. En in die zin, in die geestelijke zin, heeft het ons toch veel te zeggen. Want van dat zuchten onder de last en van dat schreeuwen tot God, heeft ook de ontdekte zondaar weten. Die kent de last van het diensthuis. Die weet wat het is om een verdrukte en een door onweder voortgedrevene te zijn. Die weet wat het is om in de benauwdheid te verkeren en de druk van de last te gevoelen. En die kan het er niet langer in uithouden. En die begeert verlost te worden. En die roept tot de Heere. Zijn zonden zijn hem een last. Niet te dragen. Zijn van God vervreemd zijn is hem een pijn en een voortdurende droefheid. En hij roept en smeekt om de Heere om Gods genade te mogen ontvangen. Daar komt met de dichter van Psalm 130 een roepen uit de diepte. Och, Heere, aanschouw mijn smart. Wil naar mijn smeekstem horen. En als in het leven van zo'n ontdekte zondaar de boodschap komt van Gods genade, als zo'n zondaar mag horen dat er bevrijding is, dat er kracht is in het bloed van Christus, dat de Heere verlossingen teweeg brengt in het midden der aarde, dan geeft dat nieuwe hoop in zijn ziel. Dan doet dat een straal van hoop schijnen in de duisternis van zijn cel. En dan komt er verwachting. Dan komt er verwachting. En dan is hij gereed om op het bevel dat de Heere geeft uit te gaan. Ja, dan krijgt hij haast in zijn leven. Haast om verlost te worden. Haast om het evangelie te geloven. Haast om vrede te vinden in de Heere en verzoening voor zijn zonde. Zo iemand door dat werk des Heeren en doordat hij noten drukt en doordat hij wetten drijft, krijgt haast om te ontkomen. Ja, die gaat haast maken om zijn levenswil. Als de boodschap dan komt vanuit het woord om onze reis vaardig te maken, dan klinkt dat als een blijde boodschap. En zij die het in Egypte niet kunnen uithouden, zij die hebben leren schreven onder de last die hen drukt, zij weer harder gekomen is een waarachtige droefheid naar God. Een verlangen naar die God tegen wie we gezondigd hebben en die we door onze zonden zijn kwijtgeraakt. Zij, als zij zulke boodschap horen dat de Heere genade te geven heeft, dat de Heere barmhartig is, ze krijgen haast om daar kennis aan te ontvangen en daar deel aan te bezitten. Wel, zulken die met Israël de last hebben leren kennen. En ik heb dat ook gelezen uit het eerste gedeelte van het formulier. Zij die dat hebben geleerd om bij zichzelf hun zonde en ellendigheid te bedenken. En die zich hebben verleren verootmoedigen over hun zonde en over hun boosheid. Zij die dit onderdeel van het werk van Gods geest, het onderwijzend werk van Gods geest hebben leren kennen. En die ook begeerte gekregen hebben naar die verlossing. En die de belofte van de verlossing hebben leren aangrijpen. Zij hebben van de Heere het voorrecht ontvangen om aan de tafel des Heeren te komen. Zij worden genodigd. Zij worden genodigd. En hoe zullen ze dan komen? Hun lendenen omgord. Ik zei u, dat komt in het Nieuwe Testament ook terug. Deze voorschriften vinden we in het Nieuwe Testament ook weer verwoord. Paulus zegt in Efeze 6 vers 14 dat onze lendenen moeten om God zijn met de waarheid. Petrus schrijft in 1 Petrus 1 dat we de lendenen van ons verstand moeten omgorden en hopen op de genade Gods die in Christus ons wordt aangebracht. Dezelfde gedachte vinden we in de Hebreeënbrief. Daar wordt het woord omgorden niet gebruikt. Maar daar staat dat we moeten afleggen alle last. Die lange klederen die kunnen een last worden. Bovendien zei ik, die worden zo gauw besmet en besmeurd. En daar is in het leven van Gods kinderen, ook in de wandel hier op aarde, zoveel dat besmet en zoveel dat besmeurt. Daar zijn de begeerlijkheden des vleeses. De zonde omringt ons aan alle kanten. En we zijn zo spoedig verstrikt in de macht van de zonde. En daarom zegt de Heer, omgord de lendenen van uw verstand. Omgord u met de waarheid. Wees gereed om te reizen. Zit niet vast in de dingen van het tijdelijke leven en van het aardse, zodat de godzaligheid schade leidt. Zodat de omgang met de Heere niet meer functioneert. Want als de lendenen niet om God zijn, ik denk weer aan het woord van Petrus, dan kunnen we ook niet hopen op de genade. Laat ik het zo zeggen, als we het nog zo goed thuis kunnen, als we nog zo goed thuis kunnen zijn in Egypte. Als we nog zo goed thuis kunnen zijn in deze wereld. En niet bereid zijn om te reizen. En onze lendenen dus ook niet omgorden en dat kleed maar lang laten hangen alsof je alle rust en alle tijd kunt nemen. Dan kun je ook niet hopen, niet vurig hopen, niet vurig uitzien en verlangen naar de genade. Hopen op de genade kan alleen maar als onze lendenen om God zijn. Hopen op de genade kan alleen als wij reisvaardig zijn. En zo ook met het oog op het avondmaal. Voor wie is het avondmaal des Heren ingezet? Ik zeg het vanmorgen zo, voor hen die hun lendenen om God hebben. En die de wereld verzaken. Die weg, op weg zijn naar een ander vaderland. Die bereid zijn om de weg naar dat andere vaderland te gaan. Het is geen goed teken als wij in ons aardse leven ons nog zo vast kunnen nestelen in de wereld met haar begeerlijkheden. En dat gaat meestal samen in een week van voorbereiding met een verzaken en een negeren van de oproep. Want de Heere zegt dat we ons hebben te beproeven. Maar zo vaak is het zo dat als wij maar weer druk zijn met het aardse en als we maar weer opgaan in de dingen van beneden, dat we dan aan die zelfbeproeving en aan die voorbereiding niet of nauwelijks toekomen. Daar ziet u het, wat er gebeurt als die klederen maar vrij mogen lang naar beneden mogen hangen. Dan raken onze voeten weer verstrikt en dan wordt dat kleed weer vuil. En dan is er van ware voorbereiding geen sprake. En dan komen we misschien op de avondmaal zondag tot de ontdekking of zaterdagavond vlak ervoor. Oh ja, het is avondmaal. Maar we hebben de voorbereiding vergeten. En nog gauw even, nee, zo gaat dat niet. Nog gauw even voorbereiding doen, dat is niet zoals de Heer het van ons vraagt. Nog snel even onszelf beproeven, zo gaat dat niet. Dat is een zaak waar we ernst mee moeten maken. Omdat het zo'n ernstige zaak is. Omdat het zulk heilig werk is, de dood des Heren te verkondigen. Het is alleen voor mensen die de lendenen om God hebben. En die de voeten geschoeid hebben. Dat is ook een Bijbelse uitdrukking. Ik bedoel, ook Nieuw Testamentisch. Het is niet alleen Exodus 12 die er zo over spreekt. Denk weer aan Efeze 6. Paulus, sprekend over de geestelijke wapenrusting, zegt ook in vers 15 dat we onze voeten geschoeid moeten hebben met de bereidheid van het evangelie des vredes. Wat bedoelt hij? Hij bedoelt dat het evangelie ons moet regeren. En als het evangelie ons regeert, dan worden we ijverig om vrede te maken en in vrede te leven. En dan zegt het formulier, en ik denk nu aan het derde deel van de zelfbeproeving, dat we in onze harten die bereidheid moeten hebben om af te leggen alle vijandschap. Alle vijandschap en haat en nijd. En in vrede met onze naasten te leven. Zonder die bereidheid. Zonder die geschoeide voeten. Met de bereidheid van het evangelie des vredes. Kunnen wij geen zegen wachten op het sacrament. Dan moeten ook onder de avondmaalgangers samen de verhoudingen goed zijn. En als er scheve of verkeerde verhoudingen zijn, dan moeten ze hersteld worden. Dan kan er ook geen gemurmureer zijn tegen elkaar. Dan moet het evangelie, zegt Paulus, ons regeren. En dat kan niet als we nog wandelen naar het vlees. Dat is niet zo als we nog wandelen naar de begeerlijkheden van het vlees. Dan regeert het woord niet. Als het woord ons regeert, dan worden we geestelijke mensen. Maar als dat ontbreekt, dan hebben we alle reden om te twijfelen of we ooit de schoenen aan de voeten hebben gekregen. En dan de staf in de hand. De staf. teken van hun reisvaardigheid, teken van hun pelgrimstocht. De staf zegt, wij zijn niet thuis in Egypte. De staf zegt, wij zijn op weg naar een ander, een beter vaderland. De staf zegt, we zijn hier vreemdelingen en we gaan weg en we zijn op reis. De staf zegt dat we verlangen naar een beter vaderland. Wat is die staf? Die staf is datgene wat de Heer ons geeft op de pelgrimsreis. Zijn woord, zijn beloften. Die staf is het instrument waarop de vermoeide wandelaar mag steunen en waarbij hij mag leunen en waarin hij steun mag vinden. En zo ook voor de avondmaalganger. Avondmaalgangers, als het goed is, zijn altijd pelgrims. Trouwens, het avondmaal is alleen voor de pelgrims. Het avondmaal is niet zoals de wereld zijn banketten geeft. Die horen hier en die blijven hier. Maar het avondmaal is een voorsmaak van de bruiloft des lams. Het avondmaal is een heenwijzing. Het avondmaal is altijd maar iets voorlopigs. En een gezegende avondmaalsviering is ook maar iets voorlopigs. Het is, om het met de woorden van de catechismus te zeggen, een voorsmaak. Het is het beginsel. Die avondmaalstafel staat hier wel, maar die wordt ook iedere keer weer afgebroken. Die wordt iedere keer weer weggedaan, omdat die maar tijdelijk is. Die hoort hier in feite niet. Als God hem hier geeft, dan geeft hij, en dat is de bedoeling, iets van de hemel hier op aarde. Maar de hemel zelf en het onafgebroken vreugdefeest en de maaltijd, het avondmaal van de bruiloft des lams in volle werkelijkheid, dat komt straks pas. En daarom, de avondmaalganger is een pelgrim. Die reist van Elim tot Elim. De avondmaalganger is een pelgrim die weet dat hij een ogenblik neer mag zitten in Elim, maar die daarna weer verder moet. En tot de Heeren hem weer een plaats geeft waar hij rusten mag. En tot de Heeren hem weer geeft wat hij tot verzadiging van zijn zielennood nodig heeft. Het avondmaal is voor pelgrims die een staf van de Heeren gekregen hebben. Een staf om op te leunen. Een staf om op te steunen. Die de belofte Gods meekrijgen, die de toezeggingen des Heren ontvangen, maar die altijd weer verder moeten. Met haast moeten ze het eten. Met haast. Want dat komt er in het leven als de Heer in het leven komt. Als de Heer in uw leven komt, gemeente, dan hebt u haast leren krijgen. Als het evangelie tot de herders komt, u is heden geboren de zaligmaker, dan kwamen ze met haast. En ze vonden Maria en Jozef en het kindeke liggende in de kribbe. Als de Heere de nood van onze ziel opint, als de Heere de weg der genade opent in Christus, als de Heere de werkelijkheden van zonde en genade bekend maakt, dan krijgt de mens haast, haast, om de werkelijkheid van die dingen te beleven, om er vrede, om vrede te vinden, om dat geboren kind van Bethlehem te aanschouwen, om de kracht van dat bloed in zijn persoonlijke leven te leren kennen. Dan kan dat geen uitstel leiden. Dan kan dat niet duren, misschien ik weet niet hoe lang. Dan wordt het een worstelen aan de troon der genade. Dan wordt het een volhouden met de Heere. Heere, geef mij Jezus of ik sterf. Buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Dan kun je niet tevreden zijn met eens een bemoediging of alleen maar een vertroosting of eens een enkele keer een ervaring. Dan gaat het erom dat we weten mogen achter dat bloed te schuilen en te weten mogen dat de Heere ons in genade aanneemt. Dan is er haast, heilige haast in ons leven. En dan kunnen we niet wachten, dan kunnen we niet traag zijn, maar dan worstelen we, Heere. U moet ik hebben, u moet ik kennen, want buiten u is alles verloren. Dan, ja, dan wordt het ondervonden ook ten aanzien van het avondmaal. Dan is het des Heren Pascha. Krijgt de mens er heilig respect voor. Een verwondering dat de Heere dit middel heeft ingezet om het zwakke geloof te versterken en het neergebogen geloof op te richten. Maar aan de andere kant heilig respect. Dan zien we het sacrament niet alleen maar als iets waardoor wij gesterkt en ondersteund en bemoedigd worden. Niet alleen maar als iets waarin wij, waarvan wij de baten ondervinden. Dat mag ook, dat mag ook. Maar dan wordt het niet eenzijdig bezien. Dan wordt het ook gezien als de ordinantie van de Heer. Waarin hij zijn volk zegent, ja, ja. Maar waarin hij ook, waarin de Heer zijn eigen eer zoekt. De Heer zoekt zijn eigen eer. En omdat de Heer zijn eigen eer zoekt, gemeente, daarom geeft hij al die voorschriften. Dan staat het aan Israël niet vrij om dat sacrament te gebruiken op hun manier. Dan zegt de Heer heel uitdrukkelijk hoe hij wil dat ze het gebruiken zullen. En dan schrijft hij voor hoe ze dat vlees moeten klaarmaken. Dan schrijft hij ook voor hoe ze zichzelf moeten klaarmaken. Dan zegt hij, vergeet je gordel niet en je schoenen niet. Ah, maar het zit toch niet in de buitenkant? Het zit wel in de buitenkant, gemeente. Als de Heere die meerekent, zit het in de buitenkant ook. Ook in de manier waarop je je kleedt. Ook in de manier waarop je je gedraagt in de dienst en aan het avondmaal. Als de Heere dat meerekent, zit het net zo goed in de buitenkant als in de binnenkant. Dat staat hier toch? En daarom ook hoe wij uiterlijk aan het sacrament komen. Dat telt mee. Het is des Heeren Pascha. Vergeet u het niet. Des Heeren ordinantie. En het staat ons niet vrij om te doen wat wij willen. Degenen die genodigd worden, die mogen komen, maar alleen op de manier zoals God het voorschrijft. Is dan die buitenkant het belangrijkste? Natuurlijk niet. Maar die buitenkant die vertelt al hoe de binnenkant is. De binnenkant moet in orde zijn. Daar moet dat hongeren en dorsten zijn naar de gerechtigheid. Dat verlangen naar de vrede in het bloed des kruises. Dat zuchten en dat schreeuwen vanwege die last. En dat begeerig zijn naar dat moment van de bevrijding. Dat geloof in het woord der bevrijding. Maar tegelijk ook die gehoorzaamheid aan alles wat de Heere heeft ingezet en voorgeschreven. Ontzag voor die hoge majesteit. Respect voor de geboden van die God. Voor de heiligheid van het sacrament. Maar als het zo is, wie kan er dan komen? Wie kan er dan komen? Zijn we dan, en moet Gods kind dat niet van zichzelf zeggen, zijn we dan niet onwaardigen? En kunnen we dan als onwaardigen zomaar komen tot de tafel van die allerhoogste majesteit? En niet zelden is het in de beleving zo dat dit voor de bedrukte van hart veel te groot is. En daarom durft hij niet. Wat voor begeerte er ook in zijn hart mag leven. En wat een honger er ook in zijn ziel mag worden ervaren. En hoezeer hij ook schrijdt naar God in de stilte. Als hij bedenkt dat die tafel de tafel van het heilig sacrament is. Als hij bedenkt dat de gastheer aan de tafel de Heere zelf is. Dan is hij vol vrees en vol angst en vol benauwdheid. En dan ziet hij zijn onwaardigheid. En dan kan hij van zijn schreien en van zijn tranen toch geen grond maken om aan die tafel te komen. Dan ziet hij alleen maar op wat hij tekort komt en niet op wat hij bezit. En daarom zo menigmaal laat hij de sacramentsbediening voorbij gaan. Niet dat hem dat vrede geeft. Niet dat hij daar gerust onder is. Maar aan de andere kant, hij zou toch ook niet durven om aan die tafel te komen, want wie is hij? Weet u, dat probleem is er, en dat is een echt probleem, en dat probleem los je op de preekstoel niet op, dat probleem los je in je gesprekken niet op, dat probleem lost alleen de Heer op. En hoe lost de Heer dat probleem op? Als hij het de zondaar laat weten, dat ondanks onwaardigheid en ondanks mismaaktheid in geestelijk opzicht en ondanks ellendigheid en ondanks zonde en zwakheid en ondanks alle vuilheid en onreinheid, hij toch uit vrije ontferming de zondaars ontvangt en met hen richt. Als de Heere dat duidelijk gaat maken en als de Heere van daaruit, ik bedoel vanuit zijn eigen woord, vanuit zijn eigen bereidwilligheid om met zondaren aan te zitten, ondanks hun zonden en onwaardigheid. Als de Heer dat duidelijk gaat maken, dan vallen alle obstakels en staketsels weg. En dan breekt het geloof door en dan komt de vrijmoedigheid. En dan komt er een met een verbroken hart en een verslagen geest. Maar dan houden zijn zonden en zijn onwaardigheden hem niet meer terug. Want dan heeft hij gehoord dat er bij de Heer ontferming is. En dan krijgt hij haast om bij die God te zijn en bij die zaligmaker een plaats te zoeken. En achter zijn bloed te mogen schuilen. Dan is het inderdaad niet voor rechtvaardigen. En niet voor mensen die het bezitten. En voor mensen die het hebben. En voor mensen die zichzelf kunnen redden. Maar dan gaat het om gans hulpelozen. Die tot hem gevloden komen. En dan staat er van geschreven. Die zal hij ten redder zijn. Ik hoop dat er vele zulke mogen zijn. En die zo ook tot door de Heere zelf getrokken worden. Ik ga ook niet proberen om uw problemen op te lossen. Breng ze tot de Heere. Breng ze voor de troon der genade. Hij weet wat nodig is voor het bedrukte hart. Voor de ziel die tot hem schrijft. Worstel met hem. En vraag hem licht en genade om de weg te gaan die u gaan moet. Exodus 12 zegt ons. Ook, en dat staat er wel een paar maal, in vers 43 onder andere, voort zeiden de Heere tot Mozes en Aaron, dit is de inzetting van het Pascha, geen zoon van een vreemdeling zal daarvan eten. Het is voor Gods eigen volk. Het is niet voor de vreemdelingen. Het is voor de kinderen van Abraham en niet voor de buitenstaanders. Het is voor hen, om het Nieuwe Testament iets te zeggen, die door de Heere zijn wedergeboren. Die door de Heere tot zijn kinderen zijn aangenomen. En of ze dat nu weten of niet weten, dat is de vraag bij de avondmaalsviering zozeer nog niet. Maar ze moeten wel behoren tot huisgenoot, huisgezin God. Ze moeten wel zijn kinderen God. Ze moeten wel zijn mensen die door het wonder van de wedergeboorte van dood levend gemaakt zijn. Hun plaats is aan de tafel. En als zij niet komen, laten zij ten onrechte hun plaats liggen. Onthoudt u dat? Allen die in hun leven kunnen spreken van dat wonder dat de Heere hen te sterk geworden is en dat de Heere hen omgezet heeft. Dit is het bevel van de Heer der Heer. Gij zult deze inzetting onderhouden. Er kunnen allerlei redenen zijn waarom het niet kan. Dan moeten die redenen uit de weg. Maar dit is het bevel. Maar voor de vreemdelingen, zegt de Heere, die mogen er niet van eten. Die daar geen kennis aan hebben en die geen weet hebben van hartvernieuwende genade. Voor hen is dat sacrament niet ingezet. En als zij toch komen, dan eten en drinken ze zichzelf een oordeel. Ach, zegt er een, dan ben ik maar zo bevreesd en zo bang dat ik een vreemdeling ben. Dan ben ik maar zo bang dat ik geen kind, maar een vreemdeling ben. Ik zie zoveel zonden in me. Ik zie zoveel zwakheid in mezelf. Ik zie zoveel ongerechtigheid toch van binnen. Ik zie zoveel dingen die erop wijzen dat er geen genade in mijn leven is. Ik heb het wel eens gedacht, ik heb het wel eens gehoopt en wel eens geloofd dat de Heere zich aan me geopenbaard en met me ingelaten had, maar... Alles lijkt erop te wijzen dat ik een vreemdeling ben. Ik zeg alweer, dat probleem kan ik niet oplossen. Dat probleem kunt u niet oplossen. Wij moeten onszelf beproeven. Jazeker, ook ten aanzien van die vraag. Ben ik kind of ben ik vreemdeling? Maar zelfs wij zelf kunnen het niet oplossen. En daarom zegt de dichter tot de Heere, Heere, beproef gij mij. En vertel het me dan. Zeg het me dan eerlijk, heren. Is er bij mij een schadelijke weg? Zo ja, leid me dan op de eeuwige weg. Ben ik een vreemdeling? Sta ik er nog buiten? Met alles wat ik toch denk meegemaakt te hebben. Heren, maak het dan anders en wil me dan, dan nu waarlijk tot uw volk, tot uw, bij uw volk voegen en tot uw kind aannemen. En als ik toch, ondanks alle zonden en zwakheid bij de uwe mag behoren, heren, spreek dan opnieuw tot mijn ziel. En geef me er opnieuw in te geloven. En geef me opnieuw te vertrouwen op uw onfeilbaar woord en getuigenis. Maar als u vreemdeling bent, weet u wat uw roeping dan is? Weet u wat de Heere zegt tot alle die onbekeerd zijn? Het bevel van de Heere tot al zulken is dat ze zich zullen bekeren. Dat ze zich zullen bekeren tot de levende God. En dat ze hem zullen aanlopen bij dagen en bij nacht. Zo geeft de Heer zijn sacrament. Zo geeft de Heer zijn sacrament voor zijn volk. Zo geeft de Heer zijn sacrament voor tot de versterking van het geloof. Zo gaat de Heer dat lam dat geslacht is gebruiken om zijn volk te onderrichten. En hoe sterkt de Heer dat geloof langs welke weg? Ik geef het u maar even mee voor uw eigen meditatie in deze weg, in deze week. Er zijn drie dingen in Exodus 12 die daarop wijzen. In vers 3, in vers 4 en in vers 5 gaat het alle drie de keren over dat lam. Maar nu moet u eens lezen hoe het er staat. En dat is precies de weg. En ik werk het dan maar niet uit. Dat doet u zelf maar voor Gods aangezicht. Ik werk het niet meer uit, maar ik noem het alleen. In vers 3 staat aan de tiende van deze maand. Nemen een iegelijk een lam. In vers 4... Maar indien een huis te klein is voor een lam, zo nemen hij het en zijn nabuur, de naastaal zijn huis, naar het getal der zielen. En eigenlijk nadat hij eten kan, gij zult rekening maken naar het lam. En dan in vers 5, gij zult een volkomen lam hebben. Eerst is het een lam. Nou, zo is het voor de mens die buiten de Heere leeft. Voor de onwedergeborene is Christus een lam, maar zonder gedaante, zonder heerlijkheid, dat wij hem zouden begeren. Maar gaat de Heere de ogen openen voor onze nood en voor zijn schoonheid, dan wordt hij het lam. Dat zegt de Heer Johannes de Doper, het lam. En dat is niet genoeg. Dan is het wel vooruit gegaan, dan wordt het van een het. Dan wordt de Heere Jezus iemand die schoonheid en begeerlijkheid krijgt en dan gaan we hem begeren. Maar hoe krijg ik er deel aan? Hoe wordt hij de mede en hoe word ik de zijne? En dan zegt de Heere, ja, zover moet het ook komen. Gij zult een volkomen lam hebben. De weg van de persoonlijke geloofstoe-eigening. En dat wil de Heere wel eens geven aan zijn tafel. Dat dat lam, dat het lam. Zoals het door de Heere wordt voorgesteld, zoals het door de Heere wordt begeerlijk gemaakt, zoals het door de Heere in zijn schoonheid wordt aangeprezen, dan zo begeerlijk gemaakt wordt, dat ik er niet langer af kan blijven, maar dat de geest met waarachtige geloof schenkt om dat lam toe te eigenen. En dan wordt hij de mijne. En ik de zijne, mogen dat de vrucht zijn. Amen. We zingen uit Psalm 17, het derde vers. mogen ons andermaal stellen voor uw heilig aangezicht. En we mogen u erkennen voor de zegeningen ons nog gegeven. We hebben nog in rust mogen luisteren naar een woord uit uw woord. Heere, gebruik het. Werk door dat woord in onze harten. Hebt ons voorgehouden hoe het volk Israël verordeningen en inzettingen kreeg om het Pascha te vieren. En hoe deze voorschriften nog betekenis hebben. O Heere, laat dat in het leven van uw kinderen toch praktijk zijn. Ook in deze week om de lendenen te omgorden. En dus de schoenen aan de voeten te doen. En de staf in de hand te nemen. En haast te krijgen. Haast om vrede te vinden. Haast om rechtvaardig te worden. Haast om goed te doen. Haast om de Heere te mogen kennen. O Heere, geef dat deze dingen toch gevonden worden. En dat er zo waarlijk geestelijke werkzaamheden mogen zijn. Wij bidden van u, Heere, denk aan uw volk. Denk aan uw kinderen in hun strijd, in hun bekommering, in hun nood. Denk aan hen en geef hen overeenkomstig hun noden, o Heere. En geef dat het woord dat vanmorgen geklonken heeft ook niet alleen een aansporing mag zijn om waarlijk voor te bereiden, maar dat er ook een begeerte mag ontstaan in de ziel om die gezegende zaligmaker te leren kennen en vervolgen hem te kennen. Dat we hem mogen kennen in al zijn deugden en rijkdommen, in al zijn schatten en gaven. En dat hij zoveel heerlijkheid mag krijgen, Heere, dat hij van een het lam wordt. En dat dat lam het lam mag zijn waarin wij vrede mogen vinden voor onze schuld. Dat we in dat lam ons lam mogen zien en met de bruid mogen zeggen, hij is de mijne en ik ben de zijne. Heere, geef ons genade om op een schriftuurlijke wijze met deze zaken van het heilige avondmaal bezig te zijn. Tot heil van onze ziel en tot eer van uw naam. Om Jezus wil. Amen. We zingen de eerste psalm, het eerste vers. Laat ons heen in vrede en ontvangt de zegen des Heren, de genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.